Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het programma dat elke donderdag trouw te beluisteren is op de zenders Radio Salto. Het is vandaag 14 februari, dat is u vast niet ontgaan. En het is de geboortedag van Piet Paaltjes, het pseudoniem van de Nederlandse dichter en predikant François Haversmit. De man is al 125 jaar dood, maar zijn werk is nog springlevend. Zo is er vorig jaar nog een cd uitgebracht met werk dat op muziek gezet werd door tal van Nederlandstalige artiesten. Vandaag praten we over het project Automaatjes van de ANWB, over Stichting Mentorschap Amsterdam en we doen op eigen wijze ook aan de liefde op deze Valentijnsdag. Met wie? Ja, dan moet u even wachten, dat komt na de muziek. Is nog steeds Amy Winehouse met Cupid. Zij coverde deze hit van Johnny Nash op haar deluxe edition van het album Back to Black uit 2007. En dit jaar is zij iedere keer bij mijn uitzending de opening artiest. Op deze Valentijnsdag vieren we de liefde met de column een eenzijdige discussie van onze nieuwe columnist Glenda Westzaan. We bellen straks met Gerard van den Bos over het project Automaatje van ANWB. En we hebben hem in de studio, daar zijn we heel blij mee, Willem de Wijs. En met hem praten we over de Stichting Mentorschap Amsterdam. Die stichting sloot zich onlangs aan bij Cliëntenbelang Amsterdam. Maar nu eerst over naar collega Anne voor het nieuws en de agenda van deze week.
Dankjewel Janine op deze mooie bijzondere dag. Nieuws en agenda 14 februari. Een rapportage toegankelijkheid vertoont blinde vlekken. Er gaat veel goed met betrekking tot de inclusie. Zo is er meer ruimte voor voetgangers gekomen. Andere zaken gaan niet goed of goed genoeg. Bij de verbouwing van de Stopera is toch weer een zaal niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Inclusief beleid betekent dat er vanaf het begin rekening wordt gehouden met de belangen van alle Amsterdammers. Cliëntenbelang mist deze visie bij de nieuwe eilanden van Eiburg. Zo staan er smalle straten gepland en niveauverschillen, zodat huizenblokken op kunstmatige heuvels komen te staan. Ook mist zij in de hele stad voldoende haltes voor het openbaar vervoer. Deze mogen nu in een straal van 800 meter van een woning verwijderd zijn. Voorheen was dat 400 meter. Onduidelijk is nog hoeveel budget er vrij wordt gemaakt voor de inclusie. Voor zowel realisatie van fysieke toegankelijkheid en om bewustwording over toegankelijkheid te vergroten. Cliëntenbelang houdt de vinger aan de pols. 32 buurten aangepakt. In de komende jaren worden 34 buurten flink opgeknapt. Naast de al eerder aangewezen buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West wordt ook de G-buurt Noord in Zuidoost hieraan toegevoegd. De gemeente werkt hiervoor samen met de bewoners en woningcorporaties. De kwaliteit van de woningen wordt verbeterd. De openbare ruimte en infrastructuur worden opgeknapt, sociale voorzieningen verbeterd, als ook de sociaal-economische positie van de buurt en de bewoners. Dit door onder andere banenplannen op te stellen om meer mensen aan het werk te kunnen helpen. In de periode 2019 tot 2022 wordt hiervoor ieder jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Amsterdammer van het jaar. Adel Hamid Idrissi mag zich een jaar lang Amsterdammer van het jaar noemen. Idrissi is oprichter van 24 studiezalen in Noord en Nieuw-West. Hierdoor kunnen jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen in alle rust en met ondersteuning studeren. Hij vertelde hier op 17 januari uitgebreid over in ons radioprogramma. Tijd voor een wethouderinclusie. TV-presentatrice Lucille Werner is een actie gestart om een minister te werven voor gehandicaptenzaken. Een goed initiatief, want gemeenten lopen nog te vaak aan tegen de grenzen van landelijke wetgeving. Cliëntenbelang pleit al enige tijd voor een wethouderinclusie, die de samenhang van overstijgende onderwerpen bewaakt en daarop aanspreekbaar is, vertelt Bart Weggeman, beleidsmedewerker toegankelijkheid en mobiliteit. Dan gaan we over naar de agenda van deze week. Een idee over verbeteren zorg? Kom dan ook. Op 5 maart is er van 3:30 PM tot 19:30 PM een voorbereidende bijeenkomst voor de eerste hackathon van Amsterdam. Deze wordt gehouden op 11 tot en met 13 april, tijdens de zogenoemde Dutch Hacking Health Week. In 3 dagen gaan 200 mensen aan de slag met een probleem en daarvoor een oplossing bedenken vanuit verschillende hoeken. Dat is een hackathon. Patiënten, zorgprofessionals, creatieve mensen, programmeurs en ondernemers. U kunt ook bepalen met welk probleem binnen de zorg de teams aan de slag gaan. Wie weet worden uw ideeën in 3 dagen omgezet in daden. Heeft u of weet u een probleem waar echt een oplossing voor moet komen? Ga dan naar de website van Cliëntenbelang. www.cliëntenbelangamsterdam.nl www.cliëntenbelangamsterdam.nl onder het kopje actueel. En geef u vandaag nog op. Herstelcafé in Zuidoost. Vriend GGZ Rhodes organiseert op maandag 18 februari van 12:30 PM tot 15:30 PM een herstelcafé met het thema Helder worden in je hoofd door yoga en mindfulness. Wilt u vooraf lunchen? Meld u dan aan bij Elsa van der Kooi via 06 29 40 20 39. 06 2949-2039. Buurthuis Holendrecht vindt u aan het Holendrechtplein nummer 38. Holendrechtplein nummer 38. Dan wens ik de luisteraars nog een hele fijne Valentijn en ook voor mijn Valentijn. Terug naar jou, Janine.
Dankjewel, Anne. Ik ga nu praten met Gerard van den Bos van Automaatje. En zowel als auto als het maatje heeft een hoofdletter. Gerard, welkom in de uitzending.
Dankjewel, Janine.
Ja, fijn dat je tijd hebt kunnen vrijmaken in je drukke bestaan als motor van Automaatje.
Ja, startmotor.
De startmotor, ook nog, ja.
Ja, de motor is altijd, dat zijn alle plaatselijke vrijwilligers en organisaties. Want die doen het, wij geven de start.
Ah, kijk, dat vind ik ook een hele mooie beeldspraak zo. Ja, u bent van de projectmanager bij de ANWB. En sinds wanneer bestaat het automaatje?
Ik heb het, het is 2,5 jaar geleden bedacht. We hebben het een half jaar uitgetest. En zeg maar sinds december 2016 zijn we begonnen om zeg maar plaatselijke organisaties, gemeentes en zo te helpen om een automaatje op te starten.
Ja, en wat is het idee daarachter?
Het idee daarachter gaat eigenlijk gewoon terug naar iets wat we allemaal kennen. Dat er aan de ene kant mensen zijn die vroeger altijd, die hadden hun eigen kinderen, die regelden alles. Maar langzamerhand worden ze wat ouder, wordt het lopen wat moeilijker. En dan kom je niet zo ver meer zonder een ander te vragen. Als je met een stok zou lopen of met een rollator, ja, dan is je wereld in één keer zo groot of zo klein geworden als het eind van je straat, als die niet te lang is. En aan de andere kant dat er best wel lieve mensen zijn die iets voor een ander willen doen. Maar ja, hoe breng je die mensen bij elkaar? En die lieve mensen hebben vaak al veel te doen. Dus hoe zorg je ook nog dat het op een moment komt dat ze even tijd hebben voor een ander? En dat is echt de essentie van Automaatje. Het zijn goede buren die hun buurtgenoten helpen.
Ja, dus het is meer dan het vervoeren alleen, zeg maar, van iemand.
Ja, je wilt ergens naartoe, want anders dan zit je thuis en dan wordt de wereld wel erg klein. En nou ja, weet je, er zijn allerlei dikke studies gedaan over hoe word je lang gelukkig en gezond. Hoe leef je lang gelukkig en gezond? En het komt er allemaal op neer dat je natuurlijk voor je lijf moet zorgen. Maar het allerbelangrijkste is, zonder sociale contacten helpt ook voor je lijf zorgen niet. Dit is nog veel belangrijker.
Ja,
dan moet je eruit.
Ja, dan moet je eruit.
Dat moet je dan wel kunnen.
Ja.
Nou, en dan zijn de buren die zeggen van, oh joh, als jij een keer naar de dokter, de kapper, de noem maar op, de theater wil ik best wel voor je brengen.
Ja.
Eventjes.
Dan moet je,
dat is heel vanzelfsprekend. Maar hoe vind je elkaar? En dat is eigenlijk Automaatje.
Maar moet je, als je zeg maar gebruik wil maken van Automaatje, moet je dan eerst lid worden van de ANWB?
Nee, je moet niks. Dit is gewoon. Het kenmerk van Automaatje is nou juist dat er niks hoeft. Het zijn vrijwilligers die zeggen, als bij mij iemand in de buurt ergens naartoe wil en ik hoor het op tijd, dan wil ik dat wel voor een ander doen. En aan de andere kant heb je gewoon mensen die zeggen van, ik zou graag nog een keer daar en daarheen willen, maar wie wil samen met op stap? En wat wij doen is die twee bij elkaar brengen en daar hoef je geen lid voor te zijn, niks. Dat is gewoon, net als de fileberichten, ook zonder dat we vragen of iemand lid is.
Ja, maar stel je vraagt aan iemand, wil je me daar of daarheen brengen en je wil bijvoorbeeld naar de film, blijft die persoon daar dan ook bij en gaat die dan ook naar die film kijken?
Als ze dat samen leuk vinden, dan gaan ze dat vooral doen. En dan gaat bij mij de vlag uit. Want je zei het mooi. Het maatje staat niet voor niks met een hoofdletter. Het gaat om dat mensen weer met elkaar praten. En dat je sociale netwerk vergroot wordt.
Ja. En geldt.
Ja, hoe mooi is het als je dan samen van een film kunt genieten. En daarna ook nog eventjes ergens een kopje koffie drinkt. En erover praat. Dan help je. Dan ben je echt weer buurtgenoten.
Ja, dan bouw je wat meer op.
Maar het hoeft niks.
Nee.
Niks hoeft. Als iemand zegt van, joh, ik wil naar de film. En een buurman zegt, ja joh, moet je luisteren, die film staat me niet aan. Heb je wel eens, hè? Buurvrouwen die vinden andere films leuker dan buurmannen.
Dat kan.
Bijvoorbeeld. Dan zeg je gewoon, nou dan breng je een haaltje toch even. Dus wat we terugbrengen is gewoon hoe moet je dat zeggen? Het gewoon een normale, redelijke wijze elkaar tegemoet komen en helpen.
Ja, het ouderwetse
naar. Zo weinig. Ja. Je zegt het helemaal goed.
Nabuurschap, ja.
Ja, geef het een naam. Overal heet het anders. Maar overal had je gewoon buren die naar elkaar omkeken en iets voor elkaar deden. Die heb je gelukkig nog steeds. Alleen je hebt soms even wat hulp nodig om elkaar te vinden. En dat is eigenlijk in alle bescheidenheid wat Automaatje nu op een heleboel plekken doet.
Ja.
Zonder, en dan heb je de andere kant. Het moet natuurlijk wel netjes en goed geregeld zijn met allerlei gedoe, sociale veiligheid, et cetera. Dus dat is de goede basis die eronder dan ligt.
Ja, en nog even door op die sociale veiligheid. Maar stel dat je bijvoorbeeld buiten de stad iets wil gaan doen, of van mijn part in het buitenland. Kan dat ook?
Ja. Waarom niet? Als iemand zegt, ik wil daar graag naartoe en ze zijn minder mobiel en ze hebben geen redelijk alternatief en er is een vrijwilliger die zegt, joh, dat wil ik best voor je doen, dan zijn we toch klaar?
Een dagje naar Parijs?
Ja, daar kan.
Alleen, de praktijk is natuurlijk wel dat als je minder mobiel bent, dan is voor je dagelijkse dingen is Parijs even ver als de plaatselijke supermarkt. Namelijk, hoe ver kun je lopen in hemelsnaam met een stok of een rollator?
Ja, precies.
Dus, het grappige is dat vrijwilligers vaak in de rij staan voor, weet je wel, ik wil nog een keer de zee zien of ik wil nog een keer naar Parijs, want het is echt gebeurd al, hè, trouwens. Maar dat vrijwilligers moeten leren dat, naar de kapper gaan even waardevol, even belangrijk kan zijn, terwijl het maar 2 kilometer hoeft te zijn.
Ja, ja.
Maar 2 kilometer is even onoverbrugbaar voor iemand die slechte benen is als Parijs dan.
Ja, ik dacht misschien is het ook wel iets voor mensen die in een kantaar rijden.
Ja, weet je, kijk, er zijn een heleboel projecten waarin alles in regeltjes en uitzonderingen en dikke boeken. Wij hebben één zin. Het is vrijwilligers rijden met hun eigen vervoermiddel voor minder mobiele mensen die geen redelijk alternatief hebben.
Ja, dus komt iedereen dan voor in aanmerking?
Binnen die spelregels,
ja,
wel.
Precies.
En daardoor kan het ook pasgemaakt worden op lokale situaties. En draaien we net zo makkelijk in een dorp een automaatje als in de grote stad.
Ja, precies. Wat ertussen zit. Maar hoe komt u aan uw vrijwilligers? Ik neem aan dat u niet met uw eigen auto van deur naar deur gaat, waar een auto voor de deur staat.
Oh joh, er zijn zoveel lieve mensen. Kijk, wat heel vaak vrijwilligers tegenhoudt, dat is de verplichting. Je moet op maandag dan, en dan zeg je verplichting. Er is, en natuurlijk zijn er gelukkig mensen die dat willen, maar Automaatje is nou juist het omgekeerde. We zeggen, als er iemand bij jou in de buurt zit die ergens naartoe wilt, en het is op een moment, en dat geef je van tevoren op, dat het jou uitkomt, en we bellen je een dag van tevoren op, zou je dat dan willen doen? En dan mag je op dat moment ook nog ja en nee zeggen. Dus, en dan willen heel veel mensen zeggen van, ja joh, moet je luisteren, op woensdagochtend zijn mijn kinderen naar school, dan heb ik wel tijd. Dus als er iemand uit een vraag komt op een woensdag, om te rijden op een woensdagochtend, mag je me bellen.
Ja, en wat moet je nou als vrijwilliger in huis hebben?
Het zullen Valentijnsdag even doen. Een beetje liefde, een beetje gevoel voor buurtgenoten, een beetje empathie. Ja, dat zijn al van die rotwoorden. Maar gewoon normaal buurman, buurvrouw zijn en het leuk vinden om even iets voor een ander te doen.
Ja, en hoe in verband met die sociale veiligheid, hoe screen je dan de potentiële chauffeurs, maatjes?
Nou, we zeggen wel. Kijk, wij doen natuurlijk wel een belofte aan kwetsbare mensen dat het goed volk is, hè, wat er komt. Dus hoe gaat dat? Dat betekent 1, je moet een VOG hebben. Ja. Een verklaring omtrent gedrag, hè, dat is al een stukje. Dat vinden we belangrijk, dat regelt trouwens de coördinator. En daarnaast kent een coördinator en krijgt ook terugkoppeling na elke rit van alle deelnemers. En daarmee heb je in een systeem een zelfreinigend vermogen, waardoor je constant de vinger aan de pols hebt. En voor de rest hebben wij nog in de training alles draait bij ons om persoonlijk contact, ondersteund door slimme software. Maar in dat persoonlijk contact trainen wij ook de mensen aan de telefoon, de vragers, om alle goede signalen eruit te halen.
Ja.
Daar hebben we allerlei trucendozen voor.
Ja,
maar
ja.
We houden hem heel simpel. Het zijn ook nooit systemen voor een hele stad. We doen bijvoorbeeld nu al een project in Nieuw-West. En dan starten we nu in Oost op. En dat wordt een apart celletje, zodat de coördinator ook de vragers en de deelnemers weer persoonlijk kent. Dus we blijven gewoon buurt voor buurt, wijk voor wijk, dorp voor dorp opbouwen in plaats van grote landelijke systemen enzovoort.
Ja, en hoe loopt het nu?
Mensenwerk.
Ja, hoe loopt het op dit moment in Nieuw-West?
Ja, behoorlijk goed. Het is natuurlijk altijd spannend, hè? Want wij bestaan 2 jaar, dus we leren ook nog steeds. Maar als je bijvoorbeeld landelijk, en dan is het grappige, dan heb je allemaal, denk je, nou in een dorp kennen ze elkaar, dus dat heb je niet nodig. In een stad is het anoniemer. En het gekke is, doordat je buurt voor buurt dorp, krijg je toch steeds weer hetzelfde. Dat is namelijk, iemand in mijn buurt wil ergens naartoe. En dat doe ik voor hem. Dus wij hebben in Nieuw-West, nou, we staan nog niet eens een jaar, hebben we dikke 100, 150 mensen die elke maand nu weer de deur uitkomen. Maand minimaal 1 keer de deur uitkomen. Terwijl ze vroeger letterlijk achter een deur zaten.
Ja.
En we hebben 30 automaatjes die zeggen, joh, je mag me bellen. En die ook vaak het fantastisch vinden, omdat ze weer iets voor een ander kunnen doen. Ook soms zelf ook die structuur nodig hebben.
Ja, mooi.
Nou. En dat is, tel je dat op. Ik tel eigenlijk veel meer ontmoetingen, want dat vind ik het belangrijkste. Ja, dat zijn er binnen een jaar zijn dat 500 ontmoetingen tussen buurtgenoten.
Zo.
Die er voor die tijd niet waren.
Nee, prachtig. En zijn er al plannen voor andere stadsdelen?
Oost gaan we starten, 6 maart.
Ja.
Dus die gaat. En mochten dus mensen die dit horen en in Oost zitten denken van, joh, ik zou wel, je mag me op die telefoonlijst zetten, dat je me belt als er wat is, dan zijn ze van harte welkom als vrijwilliger. En als er mensen zijn die zeggen, joh, ik heb een familielid die in Oost woont en die komt bijna de deur niet uit, of ik woon zelf in Oost en ik heb ook moeite om ergens te komen, dan kunnen ze zich ook opgeven alvast.
Ja.
Maar 6 maart is alles ingeregeld en dan maken we er een feestje van en vanaf dan starten we echt daar.
Ja, heel goed. Ja mooi. U bent nu net weggegaan uit een vergadering in Almelo om het daar op te zetten. Hoe pakt u dat aan? Welke partijen zijn daarbij aanwezig?
Ja, om u een idee te geven. Gisteren is Winterswijk gestart. Vandaag is Nijmegen gestart. Dus, en we zijn met z'n tweeën. Dus wij helpen al die startmotortjes.
Zo.
Die plaats eerst te doen, omdat eigenlijk, daarom kwam ik ook met dat verhaal startmotor. Wij helpen plaatselijke organisaties om het op een goede manier te doen. Kijk, onze partner in Amsterdam is Burennetwerk.
Oh,
zijn al gewend om met vrijwilligers te werken, dus dan is heel veel er al. Alleen wij helpen ze om het sociaal veiliger, beter en alles te doen en bekender te maken doordat we samenwerken.
Ja.
Dus, de logica van automaatje is, heel veel is er al, alleen je moet het op een goede manier zo organiseren dat je het dat je het veilig doet, dat er niet een heleboel in administratie en bureaucratie gaat zitten, maar dat iedereen bezig is om met menselijk contact in plaats van met vergaderen, administratie of gedoe.
Ja, gedoe. Waar vinden mensen tot slot meer informatie? Want er zijn vast wel veel luisteraars die belangstelling hebben.
Ja, dat zou fijn zijn. Je kunt op internet kijken op burennetwerk.nl.
Ja.
Je kunt natuurlijk ook gewoon even googlen op automaatje en Amsterdam Oost. Dan kom je er ook.
Oké. Gerard, heel hartelijk bedankt. Ja, is goed.
Graag gedaan.
Heel hartelijk
bedankt.
Ja, en we zetten het ook op Facebook voor de luisteraars. Succes met uw mooie werk.
Ja, dank u wel.
En bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan. Dag.
Goed, dag. Ja, dat waren de Beatles met Drive My Car. We gaan nu snel over naar de column. Gelezen door Glenda Westzaan, onze nieuwe columnist. Met de titel Een eenzijdige discussie. Glenda, welkom in de uitzending.
Hoi.
Hi. Ik zou zeggen, ga van start. Ben benieuwd.
Oké. Een eenzijdige discussie. Onder het mom van vrijheid van meningsuiting worden er in de westerse wereld vele taboes doorbroken. Een taboe is blijkbaar iets wat je moet doorbreken. Veel taboes hebben dit lot ondergaan. Ze zijn fijn geknepen en daarna als een nutteloze prop weggegooid. Soms zijn ze zelfs, zoals de BH's van de Dolomina's in de jaren 60, met het vuil mee verbrand. Zo was het eens een taboe om topless te zonnen op het strand, een gehuurde vrouw te laten werken en mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen. Maar wat als een doorbroken of uit de wereld geholpen taboe weer tot een nieuw taboe leidt? Dan mag je dat toch zeggen? Dit is blijkbaar ook de mening van honderden Nederlandse predikanten en theologen die onlangs hun handtekening hebben gezet onder de Nashville-verklaring. Een Amerikaanse verklaring uit 2017 waarin homoseksualiteit, transseksualiteit en huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht fel worden veroordeeld. Onlangs zei een van de predikanten die de Nashville-verklaring heeft ondertekend dat hij alleen maar de discussie wil openbreken. De discussie openbreken, de tactiek bij uitstek om een oud taboe weer tevoorschijn te halen. De predikant of liever prediker vindt de discussie nu te eenzijdig en er heerst een taboe op zijn mening. Het mag toch geen taboe zijn om het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht en homoseksualiteit af te keuren? Tja, er zijn veel eenzijdige discussies. Maar de vraag is of sommige discussies niet eenzijdig moeten blijven. Simpelweg omdat sommige taboes geen nieuw leven ingeblazen moeten worden. Je vrouw slaan, vrouwen de helft minder betalen dan mannen voor hetzelfde werk, gekleurde mensen verplichten om voor witte mensen op te staan in de bus. We zouden taboes hierop weer los kunnen laten, onder het mom van vrijheid van meningsuiting. De maatschappelijke discussie wordt er zeker tweezijdig van, als dat het doel is. Maar de vraag is wat het maatschappelijk nut is. Mensen die ongelijk behandeld worden, minder rechten hebben en gediscrimineerd worden, zullen altijd ten strijde trekken. En zoals het ook waar christenen betaamt, willen we toch eindelijk vrede op aarde en liefde op aarde en voor alle mensen een welbehagen. Dus geen eeuwige strijd met Dolomina's, Black Panthers en geen steden en dorpen waar poterammers vrij hun gang mogen gaan. Verklaringen binnen de kerk zijn zeker niet nieuw. Maar toen Martin Luther in 1517 zijn protestverklaring op de deur van de slotkerk in Wittenburg spijkerde, was dit niet vergelijkbaar met de Nashville-verklaring. De stellingen van Luther moesten weliswaar tot een tweezijdige discussie binnen de almachtige katholieke kerk leiden, maar het doel van deze meest revolutionaire daad binnen het christendom was gelijkheid en meer rechten voor alle gelovigen. De Nashville-verklaring doet het omgekeerde. De aanhangers willen eigenlijk weer ongelijke behandeling en geen rechten voor homoseksuelen en transgenders. Maar waarom een tweezijdige discussie over mensenrechten? Mensenrechten zijn toch bedoeld voor alle mensen en daarmee heel eenzijdig. En zo ook de discussie hierover.
Ja, u luisterde naar het nummer Could You Be Loved van Bob Marley en de Wailers van het album Uprising uit 1980. Het is geschreven door Bob Marley in een vliegtuig in 1979, terwijl de Wailers experimenteerden op hun gitaar. Ik ga nu praten met Willem de Wijs. Welkom in de studio.
Goedemiddag.
Goedemiddag, fijn dat je tijd hebt willen maken. Jij werkt bij Stichting Mentorschap Amsterdam.
Ja, als vrijwilliger, bestuursvoorzitter.
Ah, kijk, dan weten we dat
ook. Het is ook werk. Maar.
Ja, en die stichting is opgericht in 2009. Ben je er ook al zo lang bij?
Nee, ik ben er sinds 2013 bij. Het is in 2009 opgericht door de SIGA en cliëntenbelangen overigens.
Ja.
En in 2013 zochten ze nieuwe bestuursleden. En toen was ik net voor mezelf begonnen als adviseur. Dus ik had zoiets van, ik ga iets teruggeven aan de maatschappij. Dus bij Vrijwilligersacademie, Centrale Amsterdam. Ja. Ging ik toen zoeken naar wie zoekt een bestuurslid. En dat was deze club.
Nou, mooi. Ja, en wat doet die club? Wat doet die stichting?
Wij werven, selecteren en scholen vrijwilligers tot wettelijk mentor.
Ja.
En een wettelijk mentor is iemand die de zorgbelangen van cliënten die dat zelf niet meer goed kunnen vertegenwoordigen. Dus wat een bewindvoerder doet op geldgebied, en doet een mentor op zorg- en welzijngebied.
Ja. En wat is jullie missie daarbij?
Zoveel mogelijk kwetsbare Amsterdammers helpen.
Ja.
En er is in, ik geloof 2011, een onderzoek gedaan dat, en het was nog voor de WMO, hè, er minimaal 500 Amsterdammers zouden zijn die daar behoefte aan zouden kunnen hebben. Ik denk dat het aantal inmiddels wel wat hoger is.
Ja?
Ja. Het aantal alleenstaanden groeit in Amsterdam natuurlijk. Ook in de diversiteit zie je dat er ook andere groepen komen die alleen komen te staan.
Ja.
Dus het zijn niet maar alleen maar de ouder wordende witte mensen.
Nee, nee. Nee, op zich heb je natuurlijk al een hele grote groep. De mensen door de vergrijzing, lijkt mij.
Ja, je hebt de vergrijzing. Dat is een van de trends die ervoor zorgt. Maar je hebt ook mensen die uit instellingen komen en niet meer de zorg krijgen van een instelling, maar op straat of op andere locaties hun leven moeten leiden.
Ja, en heb je het dan over mensen die uit de psychiatrie komen?
Of ja, bijvoorbeeld.
Ook andere groepen?
Ja, nee, ook psychiatrie. Ja.
En mensen die bijvoorbeeld, uit de gevangenis komen in deze dagen met Willem Holleder op de buis.
Ja, nou ja, gezien het gedoe in de familie van Willem zou het goed zijn dat daar een mentor...
Dat zou kunnen.
Ja, nee.
Niet bij hem, maar meer...
Maar het zijn geen specifieke doelgroepen.
Nee.
Bovendien lijkt me dat ook lastig te matchen. We moeten toch vrijwilligers vinden die met die groepen willen werken.
Ja, ja, ja. Waar bestaat het mentorschap uit?
Vergelijk het met wat een familiementor doet. Ik ben bijvoorbeeld gemachtigd door mijn moeder om alle besluiten samen met haar te nemen. Op het gebied van gezondheid of euthanasie of wat dan ook. Feitelijk is dat de rol die een vrijwillig mentor ook vervult. Alleen ben je geen familie, maar ben je aangesteld door een rechter die de cliënt wilds onbekwaam verklaard heeft, zoals dat heet.
Ja, ja. Ja, en wat moet je dan in huis hebben als mentor qua vaardigheden?
In ieder geval je kunnen verplaatsen in je cliënt, hoe lastig dat soms ook is. Hè? Want niet alle cliënten zijn nog in staat om hun wensen goed kenbaar te maken. Maar vaak is er dan wel familie of vrienden omheen of zorg die iets weet. Kijk, je wordt geacht als mentor om in de lijn van denken van je cliënt besluiten te nemen. En dus zo goed mogelijk met alle partijen daaromheen. Zorg, artsen, familie, wat soms nog het lastigst is. Te zorgen dat de cliënt zo goed mogelijk verzorgd wordt. En het welzijn zo goed mogelijk is.
Ja.
Dus het kan ook gaan om verhuizingen. Hè? Met al die sluitingen van verpleeghuizen tegenwoordig. hebben de afgelopen jaren behoorlijk druk gehad met zorgen dat mensen weer op een goede locatie terecht kunnen komen.
En dat ga je dan zelf ook uitzoeken voor die persoon?
Nou ja, mentorschappen is altijd een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de stichting. We hebben 4 mensen op het bureau part-time werken plus vrijwilligers om dat goed te regelen. Dus als een mentor er niet alleen uitkomt, kan die ofwel een andere mentor om hulp vragen, maar altijd ook coördinatoren van ons bureau.
Ja, dus dan sta je er niet echt helemaal alleen voor als vrijwilliger.
Nee, de rechter geeft het mandaat voor het mentorschap ook eigenlijk aan de stichting. En wij mandateren dat, zoals dat heet, door aan de vrijwilliger.
Ja, ja.
Dus het is altijd gemeenschappelijk.
Ja. En zijn er wel eens wrijvingen tussen familieleden van een persoon en de mentor, zeg maar? Komen die wel eens voor?
Ja, dat komt wel eens voor. Ja.
En wat doe je dan? Je begint al te lachen.
Ik heb iets in gedachten natuurlijk. Soms word ik als voorzitter gevraagd om in lastige gevallen te bemiddelen. Grote families waarin de kinderen het niet eens zijn over wat te doen met moeder. Al dan niet met fraude, met rugzakjes en dat soort dingen.
Ja, ja.
Lastig soms, ja.
Ja, dan kom je in een wespennest.
Ja, en dat komt in de beste families voor. Ja.
I rest my case.
Yeah. Ja.
Maar je zei net al van een mentor is geen bewindvoerder. Die bewindvoerder houdt zich alleen met het geld bezig. Of doen jullie dat ook wel eens?
Nee, wij gaan daar niet over. Maar we werken wel heel nauw samen met een bewindvoerder. Ah. Dingen kopen, dat heeft toch ook met welzijn te maken. Dus als het gaat om een nieuwe jas kopen, wat dan ook, moet dat wel afgestemd worden met de bewindvoerder. Ja, moet er wel geld zijn. Of als het te weinig geld is, moet er bijstand aangevraagd worden. Ja, al dat soort. Het is uit elkaar getrokken in sommige gevallen. En daardoor moeten we meer goed samenwerken.
Ja, dus die vrijwilliger die denkt, hey, die mevrouw die heeft een nieuwe jas nodig, die moet dan aankloppen bij die bewindvoerder om daar financiën voor te krijgen.
Ja.
Oké. En ben je, als je nou mentor bent van iemand, wat kom je zoal tegen aan problematieken?
Oeh, dat is zo divers.
Ik las ergens dat jullie ook bij huiselijk geweld.
Dat komt natuurlijk wel eens voor. Ja, dan is daar natuurlijk sowieso een meldingsreglement. Het is wel minder aan het worden, maar mentorschap is relatief nieuw. Hè? Dus in onze beginjaren kwamen we toch wel regelmatig situaties tegen waarbij we, laat het zacht zeggen, niet zo tevreden waren over hoe de zorg was ingericht.
Ja.
en de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen.
Ja, ja. Ja, en wat kom je? Ja, we hebben het net over dat huiselijk geweld. Wat zijn er nog meer voor zaken die je tegenkomt? Misschien dementie of.
Dementie, psychische problemen, seksuele intimiteiten. Ja, zeg maar alles wat in het gewone leven ook voorkomt, kom je daar ook tegen natuurlijk. Ja.
En ook voor mensen die bijvoorbeeld dak- of thuisloos zijn, hebben die. Kunnen die ook bij jullie aankloppen?
Niet dat ik weet. Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik weet het niet. Dan moet ik gewoon navragen.
Ja. Dat zou in principe wel kunnen, denk je.
Nou ja, als ze een adres hebben. Ik denk dat het vaak is van, hoe regelt dan een rechter zo'n toekenning?
Nou ja.
En wie gaat dat aanvragen?
Ja. Nou, slaan we dat even over.
Maar ik noteer hem wel.
Ja, oké. Dan hoor ik dat toch.
Ja.
TCT, ja. Ja, je bent mentor, maar voor hoeveel uur in de week ben je dat? Of ben je altijd bereikbaar?
Dat zijn 2 vragen. Nou ja, wettelijk, want er zijn ook beroepsmentoren. Ben je verplicht om 17 uur per jaar? Echt krankzinnig.
Oh, per jaar.
Ja, nou, en bij ons zeggen we tegen vrijwilligers. Het is ongeveer 6 tot 8 uur per maand. De zorg in ieder geval. En daarom staan wij bovenaan het rijtje bij de rechtbank als het gaat om toewijzen van mentoren boven beroepsmentoren.
Omdat je meer bereikbaar bent.
Vaker contact hebt met de cliënt. En met de zorg, zeg maar, met alle partijen eromheen. En bij sommige mentoren is dat. Bij sommige cliënten is dat meer en bij anderen weer minder. Kijk, een redelijk stabiele. Dementerende cliënt heeft minder tijd nodig dan iemand die. Allerhande andere problemen heeft.
Ja. Maar iemand kan gewoon een. Omdat iemand op een gegeven moment iets krijgt, ofwel fysiek of iemand is gerold, ik zeg maar wat. Diegene kan dan wel die mentor bellen en zeggen: wil je komen?
Ja, of het bureau, ja. Kijk, en in buiten kantooruren zijn we sowieso ook altijd bereikbaar. Dan is er wel een voicemail die we dan regelmatig afluisteren. Dus het is niet zo dat we onmiddellijk opnemen. We zijn geen noodtelefoon.
Nee.
Maar als er nood is, dan zijn we er.
Ja. Nou, dat is wel heel tof. Ja. Je had het net over 500 mensen die een mentor nodig zouden hebben.
Ja, was toen de schatting. Ja,
was toen. En zijn er op dit moment voldoende mentoren?
Nou, dat is in Amsterdam nog best een dingetje. De vrijwilligersmarkt, om het zo maar even te noemen, is behoorlijk concurrerend in Amsterdam. We hebben nu iets van 160 vrijwilligers. En we willen toe naar, nou ja, liefst die 500, maar in ieder geval per stap daarheen. Maar dat is nog wel een klus. Afgelopen jaar, 2018, zijn we stil blijven staan. Is het niet gelukt om te groeien. Dat is ook gebeurd. Kijk, het zijn kwetsbare Amsterdammers. Dus ik geloof dat afgelopen jaar er iets van 30 van onze cliënten overleden zijn. Dat gebeurt ook. Dus weet je, het is niet zomaar buddy zijn of zo. Het is echt in sommige gevallen tamelijk zwaar werk. Dat betekent ook dat mentoren, als ze bijvoorbeeld een cliënt hebben gehad waar ze 2 jaar mee opgetrokken zijn en die overleden is. Zoiets hebben van, geef mij even rust.
Ja.
En dat is heel begrijpelijk. Weet je, het is verantwoordelijk werk. Je bent toch verantwoordelijk het prettig leven van een ander.
Ja. En krijgen die mentoren, zou het kunnen dat iemand bijvoorbeeld voor 2 mensen een mentor is?
Ja, dat komt wel voor. Maar wij zeggen, ja, maximaal 3, weet je. Je moet de aandacht kunnen blijven geven aan mensen.
Ja. Ja. Nu, stel dat je mentor wil worden, hoe gaat dat in zijn werk?
Je meldt je aan voor een introductiecursus. Die geven we iedere maand. Daarin krijg je wat algemene verhalen over wat mentorschap inhoudt. En je krijgt wat casussen voorgelegd. Die gebruiken wij om te kijken van hoe discussiëren mensen erover? Hoe praten ze erover? En na de introductiecursus zijn er individuele gesprekken met iedereen die zich heeft aangemeld. En dan gaat het over, ben je geschikt? Zie je het zelf zitten? En hele praktische dingen als met wat voor soort cliënten en in welke buurten wil je wel of niet werken?
Ja.
Nou is er gelukkig de Noord-Zuidlijn, dus die maakt het een stuk makkelijker om in ieder geval het ei over te stappen. dat is een stap. Nou, dan wordt iemand aangemeld als mentor. En dan krijg je het hele gedoe van VOG en dat soort toestanden. Mentor krijgt nog een aantal basistrainingen op het gebied van het bijhouden van een logboek en een dossier en jaarverslag schrijven. Aantal van dat soort grappen, omgaan met de zorginstellingen, daar ook iets van de wetten eromheen begrijpen. En in de tussentijd kijken de bureaucoördinatoren, is er een cliënt te matchen met deze mentor? En dan, als dat zo is, dan komen de kennismakingsgesprekken, waarin zowel de cliënt als de mentor kijkt.
Hoe het loopt.
Ligt dat een beetje? En als dat het geval is, dan is in principe daarna de relatie cliënt-mentor gemaakt. En wordt die mentor, want die is nieuw, nog een tijdje begeleid door een van de, noem het maar even, senior mentoren, ervaren mentoren. En het bureau natuurlijk.
Ja.
En nou, dan loopt het. En in de tussentijd word je als mentor verder geschoold.
Ja. En waar lopen mentoren vaak tegenaan? Kun je daar iets over vertellen? Wat zijn struikelblokken?
Struikelblokken zijn als de verschillende partijen die eromheen zitten. Een beetje maatschappelijk werk, zorg, arts, familie, vrienden. Het niet met elkaar eens worden. Of als, en dat komt wel eens vaker voor bij psychiatrische patiënten, patiënten zelf, het niet eens zijn met datgene wat eigenlijk iedereen om hem heen zegt dat het goed voor hen is.
Ja, maar ik bedoel, stel je wil mentor worden, je hebt een heel traject doorlopen en ja, dus kunnen wel eens van die struikelblokken zijn waardoor weer mensen afhaken als mentor.
Mensen hebben vaak even een time-out nodig nadat hun eigen cliënt is overleden of een ander incident is geweest. En anders haken ze af omdat er iets anders gebeurt in hun eigen omgeving.
Ja.
Eigen moeder wordt ziek of,
ja, ja.
Of ze worden zelf ziek. Of,
ja.
Ja.
Dus dat ze zeg maar de mantelzorg moeten gaan doen in familie.
Ja.
Ja.
Ja, dan wordt het wel heel zwaar.
Ja. En kun je zeggen dat een mentor een betaalde mantelzorger is? Of een vrijwillige mantelzorger? Maar dan meer juridisch, ja, met meer juridische steun?
Niet helemaal. Omdat we van. Wij adviseren mentoren ook om, hoe raar het ook klinkt, ook een zekere afstand te houden. Dus niet. Overigens hebben ze daar zelf een keuze in, maar. Geen buddy te worden. Omdat je in sommige gevallen ook afstand moet kunnen bewaren. In de zin van dat je besluiten moet kunnen nemen. Die misschien door de cliënt niet helemaal begrepen worden. Maar wel beter voor hem of haar zijn.
Maar heb je het dan over een emotionele afstand?
Ja.
Ja, dus niet iemand die een eentje met je gaat wandelen. Of...
Nee, natuurlijk komt daarvoor en dan ga je samen koffie drinken of wat dan ook. Nee, het is geen puur zakelijke overweging. Maar. Ja, mantelzorgen gaat verder, toch? Ik bedoel, als ik met mijn moeder naar mijn moeder toe ga of naar mijn schoonmoeder, dan doe ik andere dingen dan dat ik als mentor vermoedelijk zou doen.
Ja, ja,
ja. Maar een potje halma kan altijd.
Ja, dat kan altijd. Ja, stel dat je mentor wil worden, wat zijn er nog kosten aan verbonden voor de vrijwilliger?
Sorry. Je maakt natuurlijk vermoedelijk wel onkosten. Om te reizen of wat dan ook. En daarvoor krijg je een kleine vergoeding per maand.
Maar verder niet?
Nee, verder heb je geen. Nee. Tenzij je extra kosten moet maken. Dan praten we erover met het bureau en de mentor. Het moet geen geld kosten.
Ja. En jullie hebben je nu aangesloten bij Cliëntenbelang. En jullie kwamen er ook uit voort. Als ik het goed heb onthouden.
Ja.
Wat verwacht je van die aansluiting?
Nou, we zijn sowieso blij dat het kan, hè, want het kon een hele tijd niet.
Waarom kon het niet?
Iets in de statuten van, van cliënten. Nou, wij vertegenwoordigen natuurlijk geen aparte groep cliënten en denken dat het was. Nu zitten we in één organisatie samen in Cliëntenbelang, in een platform met andere echte patiëntenvereniging. Dus we hopen op die manier. Nou, en meer kennis op te doen en contacten van specifieke groepen. En hopelijk ook vrijwillige mentoren te kunnen werven.
Ja.
Die echt verstand van hebben van die specifieke groepen.
Ja, ja.
Ja,
ja, dan zit je wel dicht bij het vuur.
Dan zit je dicht bij het vuur. Nou ja, we hebben nou via met Cordaan en een andere grote zorginstelling. Ook een oproep binnen hun oude. Medewerkersbestand in een nieuwsbrief gekregen. Dat zij ook mogelijk mentor kunnen worden. En dan heb je dus mensen die echt zorgervaring hebben.
Dus mensen die bij Cordaan.
Bij Cordaan werken.
Ja, als vrijwilliger.
Of oud-medewerker zijn. Ja.
Ja.
Overigens is dat wel een discussiedingetje in het wereldje. Van, er zijn zoveel zorgmedewerkers de afgelopen jaren op straat gezet. En nou lijkt het net alsof vrijwilligers hun werk overnemen. Dat is natuurlijk niet zo, maar die reacties krijgen we wel eens op Facebook.
Dat het eerst betaald werk werd.
Ja.
En dat ze nu ze op straat staan, elders vrijwillig aan de bak.
Ja.
Ja. Ja. Maar volgens mij is dat al iets wat al volgens mij al 40 jaar loopt.
Ja, het is een terechte discussie natuurlijk. Ik bedoel, we werken veel samen met de gemeente en andere zorginstellingen. En heel vaak krijg ik de vraag, hoeveel subsidie krijgen jullie van de gemeente? Niets.
Niets.
Niets. Ze helpen ons hartstikke goed hoor, met publiciteit, et cetera. En Erik van den Burg in zijn tijd als wethouder heeft ons ook hartstikke goed gesteund. Maar niet met geld.
Nee. Hoe kom je dan wel aan je geld?
Oranje Fonds is een hele grote sponsor geweest. En een aantal andere fondsen. Nee, het is ieder jaar weer schrapen.
Ja.
En voor een deel krijgen we geld uit cliëntenvergoeding.
Oh, ja, ja.
Ja, en van dat cliëntenvergoeding gaat dus een gedeelte naar het bureau en een gedeelte naar de vrijwillige mentor.
Ja, ja, oké. Okay. Nou, ik hoor de eindtune al.
Oké.
Ja.
Dat gaat snel.
Ja, gaat heel snel. Nou, Willem, heel hartelijk bedankt voor je komst en al je informatie. En ik wens je heel veel succes bij je werk.
Ja, mentorschapamsterdam.nl moet ik nog even noemen.
Ja, dat is heel goed. Okay. Dankjewel. Dit was Gerard van den Berg. Dit was Willem de Wijs die u net hoorde. Met dank aan Willem en met dank aan Gerard, Anne en Beb en Michiel kwam deze uitzending tot stand. Volgende week is Olga de presentator van de dienst en zal het onder andere gaan over de Ombudsman Metropool Amsterdam. Kijk ook op onze website, op Facebook en op Twitter. En luisteraars, luister morgen ook tussen 12 en 2 is naar de uitzending van de Hogeschool van Amsterdam Campus Creators, ook op Salto. En een hele liefdevolle dag gewenst. Dag!